Leerlingengemeente. Allereerst dat de mannenvereniging hoopt aanstaande vrijdag om 8 uur weer te vergaderen in de zaal achter onze eigen kerk. Aanstaande vrijdag om 8 uur. En de tweede mededeling is een herinnering dat er vandaag een extra collecte zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 103, de versen 7 en 9. Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En het 9e vers, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 7 en 9 van Psalm 103. We willen ons nu samenstellen onder de tucht van Gods heilige wet. In aansluiting op het lezen van de wet des Heren willen we zingen uit de berijming van de 10 geboden. Daarvan het 9e, het laatste vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, het 6e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemen nu Efeze 6, vers 1 tot en met 20. Na het lezen van de wet des Heren en het zingen van de 10 geboden, het 9e vers. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Efeze 6. Gij kinderen zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere, want dat is recht. Eert uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga, dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam aan uw Heere naar het vlees met vrees en beven, in eenvoudigheid uws harten gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus doende de wil van God van harte. dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen, wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij, Heeren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, zodat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij alle vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover het gedeelte van Gods woord wat we deze morgen wilden lezen. De tekst voor de prediking vinden we in dit gedeelte dat u zojuist is voorgelezen. Efeze 6, het vierde vers. Efeze 6, vers 4, waar we het woord van God en onze tekst lezen. En gij, vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en de vermaning des Heren. En we willen deze woorden overdenken in het licht van het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus. Vijfde gebod wordt behandeld in zondag 39, vraag en antwoord 104. En we lezen zondag 39, vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Het antwoord luidt: dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover onze catechismus. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed en vragen we de Heere om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, u die in de hemelen woont, u die ook neerziet op deze aarde, wij buigen ons in dit ogenblik voor u neer. Laat dat mogen zijn met diep ontzag en in diepe verootmoediging. Want we naderen tot u die de heilige zijt, de majesteitelijke, de eeuwige, de onveranderlijke, die zo groot zijt in uw heerlijkheid dat de engelen zelfs hun aangezicht bedekken wanneer ze uw lof zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Hoe zouden wij dan voor u kunnen bestaan en tot u kunnen naderen, Heere? Want als wij tot u naderen, dan beseffen we het, dat er bij ons niets is dat voor u kan bestaan. Want als u in het gericht treedt met ons, geen mensenkind zal voor u bestaan en leven. En toch hebt u het gezegd, tot zondaar, tot schuldige, zoek mijn aangezicht. En daarom alleen hebben we vrijmoedigheid om tot u te naderen, belijdend onze onwaardigheid, onze schulden, smekend om uw gunst en om uw ontferming. En dan weet u, Heere, waarom we samengekomen zijn. Samengekomen zijn we in een uur van de bediening van uw woord, in een dienst der gebeden. En we bidden u, wilt u ons alles schenken wat we nodig hebben. U weet wat we nodig hebben in het spreken. Schenk ons de bediening van uw geest, opdat de woorden die we overdacht hebben ook helder mogen zijn. Opdat we kracht mogen ontvangen om te spreken. Geef bovenal de bediening van uw geest, opdat uw woord mag komen niet met de kracht van een mens, maar dat de kracht van uw geest uw woord mag vergezellen. En dat we het ervaren mogen vanmorgen, dat uw woord verkondigd wordt met de kracht van u. Wil u het ook toepassen in het midden van de gemeente? U weet, Heere, we staan gereed om de woorden van uw wet opnieuw te overdenken. En opnieuw wordt onze aandacht stilgezet bij het vijfde gebod. Heere, zou u de prediking van uw wet willen gebruiken tot ontmaskering, ontdekking. Want daartoe hebt u toch uw wet gegeven. Opdat zondaren zouden zien hoe ver ze tekort schieten. Hoe schuldig ze staan in het licht van uw heilige wet. Heere, wil u dan zelf zondaren stilzetten en ze tonen wie ze zijn, wat ze zijn, in het licht van de hoge standaard van uw heilige wet. Opdat ze buigen mogen met harten die in schuld verslagen zijn en mogen roepen om genade. Heere, wil u ook uw kinderen dat onderwijs schenken, want zelfs zij die u mogen kennen, hebben meer en meer ontdekkend onderwijs nodig. Opdat ze afgebracht worden van al het hunne. En meer gedreven worden om de zaligheid te zoeken buiten zichzelf. In het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Heere, zou u dat ook aan uw kinderen meer en meer willen leren. Om niets te worden in zichzelf. En alles buiten zichzelf in u, de volkomen koning, te zoeken. Wil u ook uw volk oefenen, dat ze vanuit het werk van die koning, die alles volbracht heeft, mogen leven. En door zijn genade mogen wandelen in de weg van uw geboden. Heere, dan moet uw kerk het beleven en inleven. Zonder mij kunt ge niets doen. Laat dat ook de ervaring van het hart mogen zijn deze morgen. Dat buiten u niets is, alles door en doods is. Maar dat in u alles te vinden is. Voor schuldige harten, voor zwakke krachten, voor gebrek aan lust en ijver. Om tegen de zonde te strijden. Alles te vinden bij u. Heere, gedenk aan uw kinderen. Wil u met ons allen zijn? Er zijn vele geestelijke vragen. Er zijn ook dingen die ons iedere dag opnieuw bezetten. We zijn vanmorgen in de kerk gekomen met gedachten. Met dingen die ons deze morgen, de afgelopen week, bezig hielden. En u weet, Heere, hoe soms de dingen van de week, het drukke, jachtige leven, ons zo in zijn greep kan houden dat we zelfs niet kunnen luisteren. Wil u geven dat die hindernissen in het luisteren mogen worden weggenomen. En dat we een ogenblik mogen luisteren. Dat daartoe alles wat hindert, gescholden mag worden, weggenomen mag worden door u. Wil u zijn met hen die bijzondere omstandigheden hebben. Omstandigheden van rouw en verdriet. U weet, Heere, hoe er in stilte wordt afgetopt en afgeleden. Hoe soms na jaren de pijn en het verdriet nog opnieuw boven kan komen. Wil u met weduwnaars zijn. Met hen die een kind moesten verliezen. Heere, wil u balsem gieten. De balsem van uw troost in de wonde die geslagen is. Denk aan onze ouderen. Wil u hen sterken, Heere, ook bij het klimmen van de jaren. Wanneer de krachten minder worden. Wanneer niet alleen de lichamelijke krachten, maar soms ook de krachten van de geest, van het verstand, van het geheugen minder worden. Wil u hen nabij zijn. En ook bij het zwakker worden niet begeven en verlaten. Maar laat het voor onze ouderen door uw genade licht mogen zijn ten tijde van de avond. Wees u met allen die ziek zijn. We dragen ze aan u op en smeken van u. Wil u hen die al langer of nog maar kort door ziekte aan huis of aan het ziekenhuis gebonden zijn, bezoeken met uw kracht en met uw heil. We bidden u, wil u, weduwe van de boom gedenken die in het ziekenhuis ligt en al zoveel weken rust moet houden, geef u haar kracht en geduld om alles in uw hand te leggen. En wil u zelf de middelen zegenen. Geef bovenal, Heere, dat ook deze omstandigheden gezegend mogen worden voor haar persoonlijk. Denk aan broeder Koudijzer, die ook nog steeds in het ziekenhuis ligt. We zeggen uw naam dank dat hij wat op mag knappen en dat er beterschap mag zijn. We bidden u, wil u ook aan hem gedenken en alles voorspoedig maken. En geven dat ook hij, ook in deze omstandigheden, alles van u mag verwachten. Wees u ook met IJs Nelis, die herstellende is, waarvoor we uw naam ootmoedig erkennen. Maar wil u hem ook verder gedenken, Heere, dat hij verder herstellen mag. En kon het zijn spoedig naar huis mag terugkeren. Zegen ook deze wegen aan zijn hart. Zo zijn er meer die ziek zijn. Namen die we niet noemen, maar die u bekend zijn. Wil u aan alle gedenken. Wees u bijzonder ook deze dag met onze jonge mensen. De kinderen, de jeugd van de gemeente. Heren, wanneer we nadenken over het vijfde gebod, dan ligt er veel ook in dit gebod voor hen. Geef dat ze het begrijpen mogen. Dat ze het ter harte mogen nemen. En wil u de woorden van uw wet zo op hun hart drukken, dat ze het nooit meer kwijt mogen raken. Wees ook met ouders. Ouders die deze morgen heel bijzonder het onderricht van uw woord zullen horen. Heere, geef dat de hoge taak van vader en moeder zijn zwaar mag wegen op ons hart. Het is een gunst en een zegen als we vader en moeder mogen worden. Maar het is een grote verantwoordelijkheid om vader en moeder te zijn in het licht van uw woord. Heere, druk die verantwoording op ons hart. Opdat we niet overheen mogen leven of langsheen. Maar opdat we in het licht van uw woord ouder zoeken te zijn. En wanneer wij dan herinnerd worden aan al ons feilen, aan al onze zonden. Wanneer we zelfs moeten zeggen in het licht van uw woord. Heere, wat een wonder dat ik er nog ben. Dat ik nog vader mag zijn. Moeder mag zijn. Want alles ligt aan onze kant verzondigd. Zou u dan de ouders ook in deze verwarde tijd, deze stormachtige tijd, genade willen geven om bij uw woord te blijven en om uw woord te zoeken en het heil voor hun gezin, het heil voor hun kinderen. Heere, geef dat er veel biddende moeders en biddende vaders onder ons mogen zijn. Biddend om wijsheid, om genade voor de opvoeding. Biddend bovenal om dat grote, onverdiende wonder van de waarachtige bekering in hun eigen hart en in de harten van de kinderen. Heere, geef dat we zo samengevoegd mogen worden, als ouders en als kinderen, onder uw woord, door uw geest. We hebben dat in de kerk, in onze gezinnen, in de opvoeding zo nodig. Die krachtige werking van uw geest. Die onweerstandelijk is, die onverdiend is. Maar die u toch uit genade wilt schenken. Heere, toon het nog. Dat u de God bent die niet om ons, maar uit genade door de geslachten heen wilt werken. Toon het nog, Heere, dat u ook onder onze kinderen wilt werken. Dat u het gebrekkige werk van onze opvoeding nog wilt zegenen. Dat u ons en onze kinderen wilt bewaren bij uw woord. Heere, we hebben niets om op te pleiten. Maar we pleiten op die ene naam, op hem die als de gehoorzame zoon al de geboden, ook het vijfde gebod, volkomen volbracht heeft. Bezoek ons in hem, in zijn genade, in zijn ontferming, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 78, de versen 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 78, de versen 3 en 4. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven. En het vierde vers, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. 3 en 4 van Psalm 78. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit de 115e psalm, het 7e vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken en ze u, zowel als het kroos dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat doen smaken. Het 7e vers van psalm 115 aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, zoals u weet herdenken we deze dagen de kerkhervorming. En vaak wordt bij die gelegenheid het oude Lutherlied aangeheven. En misschien hebben we het afgelopen week wel luidkeels meegezongen. Delf vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Prachtige woorden, aangrijpende woorden. Maar als nu weer zou gebeuren. Als God u, uw vrouw, uw lieve kinderen, eens weg zou nemen. Zou u dan nog kunnen zingen? Delf, vrouw en kinderen het graf. Wij gaan ten hemel in. Ik denk dat als dat zou gebeuren, het lied van Luther op veler lippen zou verstommen. Ik, zegt iemand, mijn vrouw, mijn kinderen, we zijn nog onbekeerd. En als ze weggenomen zouden worden, ja, dan kunnen we het niet zeggen op goede gronden, wij gaan ten hemel in. En misschien voelt u wel jaloersheid opkomen in uw hart, wanneer u denkt aan die tijd van de kerkhervorming. Wat moeten Luther en wat moeten die andere mensen in die tijd een genade ontvangen hebben, dat ze het zo konden zingen. Neem goed en bloed ons af, het brengt u, Satan, geen gewin. En toch, zegt u, het is eerlijk. Is dat toch dan niet uw hoogste verlangen en uw diepste wens, dat u met uw gezin, met uw kinderen, diezelfde genade mag leren kennen? Is dat ook niet het diepste bedoelen achter de opvoeding van de kinderen? Dat ze een nieuw hart mogen ontvangen, dat ze de Here mogen leren kennen? De Bijbel laat zien dat dat zo behoort te zijn. Dat we als ouders onze kinderen dienen op te voeden voor de eeuwigheid. Of zoals onze tekst het zegt, in de lering en in de vermaning des Heren. En deze morgen willen we met Gods hulp daar samen bij stilstaan. Als we nadenken over het 5e gebod en de roeping der ouders. 3 gedachten. Ten eerste, de eerste eis in die roeping, dat is vader en moeder zijn. In de tweede plaats de hoogste eer in die roeping. Dat is onderricht geven. En ten derde de laatste ernst. Vader en moeder zijn verantwoording schuldig aan God. Het 5e gebod en de roeping der ouders. De eerste eis. De hoogste eer. De laatste ernst. Zoals de meesten van u weten zijn we bezig met de behandeling van het 5e gebod in het licht van het onderwijs van onze Heidelberger catechismus. En dat 5e gebod luidt: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En het is duidelijk dat dit gebod allereerst direct gericht is tot de kinderen. En wij allen zijn kinderen van onze ouders. Kinderen worden door dit gebod verplicht om hun vader en moeder alle eer, liefde en trouw te bewijzen. Want zoals we het vorige week zondagmiddag gezien hebben, Onze ouders hebben gezag. Dat gezag, dat ontvangen ze van God. Ursinus, de belangrijkste opsteller van onze Heidelberger catechismus, zei het al, dat ouders vicarii dei zijn, plaatsbekleders van God. Dat betekent in eenvoudige woorden dat ze God bij ons vertegenwoordigen. In hen staat de Heere boven ons. De Heere zelf komt in hun opvoeding, hun goede leer, hun straf, tot ons. Als we het zo zien, is het geen wonder dat Kolbrugge in de tijd zei dat de stand van de ouders de hoogste stand is waaraan wij van Gods wegen verplicht zijn eer en liefde te bewijzen. In één woord gezegd, dit gebod spreekt dus wel heel duidelijk over de plichten van kinderen tegenover hun ouders. Maar laten we het meteen maar duidelijk zeggen, dat betekent niet dat de ouders in dit gebod vergeten worden. In dit gebod wordt verondersteld dat ook vaders en moeders een roeping hebben ten opzichte van hun kinderen. Wat is die roeping dan, die vaders en moeders ten opzichte van hun kinderen hebben? Wel, dat wordt ons duidelijk als we de uitleg van dit gebod in onze Heidelberger catechismus gaan toelezen naar de ouders. Er wordt van de kinderen gezegd dat zij verschuldigd zijn om hun vader en moeder alle eer, liefde en trouw te bewijzen. Dat wordt van de kinderen gezegd. Maar dat betekent voor de ouders dat van hen verwacht mag worden dat zij leven en handelen op zo'n manier dat ze eer, liefde en trouw waard zijn. En dat houdt heel wat in. Ik kan daar vanmorgen lang niet alles over zeggen. We willen zomaar wat dingen aanstippen. Wat houdt het in dat vader en moeder zo dienen te leven dat ze eer, liefde en trouw waard zijn? Wel, volgens het gebod van de Heere houdt dat allereerst in dat vader en moeder één dienen te zijn. Zeker ten opzichte van hun kinderen. Het gebod zegt, eert uw vader en uw moeder. En dat eren van vader en moeder wordt heel moeilijk of zelfs onmogelijk gemaakt als er diepe verschillen zijn tussen de ouders, tussen vader en moeder. Als bijvoorbeeld vader en moeder de gewoonte hebben, de kwade gewoonte, om allerlei oneenigheid uit te vechten, soms letterlijk in de tegenwoordigheid van de kinderen, waar de kinderen bij zijn. Ruzie maken. Soms tegen elkaar dingen zeggen die ze niet moesten zeggen, zeker niet waar de kinderen bij zijn. Of ook als vader of moeder over elkaar praten tegen de kinderen. Moeder is thuis wanneer de kinderen uit school komen. En moeder zegt, och je vader. Dan wordt er op een negatieve manier over vader gesproken. Of op een negatieve manier over moeder gesproken. Het kan ook zo zijn dat het in de loop van de jaren heel duidelijk wordt dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen vader en moeder wanneer het gaat over de wezenlijke vragen van het opvoeden van de kinderen. Vader zegt dit en moeder zegt dat. Kinderen raken verward. Of misbruiken wat door vader of moeder gezegd is door ze tegen elkaar uit te spelen. En uiteindelijk zijn ze hun roer kwijt. Kiezen ze hun eigen weg. Verliezen ze respect voor vader of voor moeder. Of voor beide. Verliezen ze misschien ook wel alle liefde en trouw. Vader en moeder worden geroepen in het vijfde gebod. Om één te zijn. En om alles te doen. Om ten opzichte van hun kinderen één lijn te trekken. En ten opzichte van hun kinderen elkaars eer, liefde tot elkaar, bij de kinderen te bevorderen. Er is ook iets anders, Niet alleen dienen vader en moeder één te zijn, maar vader en moeder worden geroepen vanuit het woord van God om ten opzichte van hun kinderen liefdevol en zorgzaam te zijn. Het gebod van God zegt, eert uw vader en uw moeder. Vaders en moeders, God heeft u geroepen om vader en om moeder te zijn. Het woord van God noemt u niet voogd, niet opzichter, niet babysitter, maar noemt u vader, noemt u moeder. Dat betekent dat zoals de almachtige God met vaderlijke zorg, zoals de almachtige God die met een moeder vergeleken wordt, meer dan een moeder troost, zal ik u troosten. Zo dienen vader en moeder in zekere zin hun kinderen met liefde en zorg te omringen. Dat betekent dat ouders altijd dienen te zoeken om hun kinderen met liefde te leiden. Hun in liefde op te vangen, zeker wanneer ze nog jonger zijn. Ouders worden niet geacht, zegt de schrift, hard en bitter tegen hun kinderen te zijn. Staat dat niet in onze tekst? En gij vaders, en dat geldt ook voor de moeders, verwekt uw kinderen niet tot toorn door hun bitter te behandelen, door andere kinderen voor te trekken, door hen te behandelen op een wijze die tegen de wetten en de woorden van de levende God indruist. Het hard en bitter zijn tegen onze kinderen kan op velerlei manier gebeuren. Te veel om vanmorgen op te noemen. Het ergste is wel als kinderen mishandeld worden. En van dat laatste zijn vreselijke voorbeelden te noemen. Laten we bedenken dat gelukkig voor velen het ouderlijk huis een plaats van geborgenheid is. En altijd blijft, ook wanneer de kinderen ouder worden. Maar dat voor sommigen het ouderlijk huis een plaats is waar ze voor hun leven lang vernield worden. God heeft ons geroepen om in liefde en met zorg vader en moeder te zijn. Ik wil nog een derde ding aanstippen. Vader en moeder dienen te leven op een manier die, laat het maar zo zeggen, respect afdwingt. Als ouders worden we geroepen om onze kinderen voor te leven en voor te gaan. Maar dat betekent dat we zelf ook dienen te leven overeenkomstig wat we onze kinderen zoeken in te prenten. Er moet een harmonie zijn tussen ons leven en tussen wat we onze kinderen voorhouden. Kinderogen zien scherp. Zelfs al zijn ze heel jong. Alle onwaarachtigheid. Vader zegt dit, maar hij doet dat. Als dat zo is, hebben kinderen dat heel spoedig door. En vandaar dat een slecht voorbeeld, een onwaarachtig leven, alle respect en eerbied wegneemt. De Bijbel heeft wat dat betreft ook verschillende waarschuwende voorbeelden. Denk maar aan het voorbeeld wat we vorige week al aanstipten, aan Noach, die dronken in zijn tent lag. En daartoe toch tenminste aanleiding gegeven heeft tot de schampere smaad van zijn zoon Cham. We kunnen ook denken aan David. Zou David geheel vrij uitgegaan zijn toen zijn zoon Absalom een opstandeling werd? Als Absalom lette op het voorbeeld van vader David, hoe David in zonde gevallen was? Inderdaad, ouders dienen te leven, het woord laat het zien, op een wijze die respect afdwingt. En ook hierin geldt het heel bijzonder voor ouders. Zie toe dat gij voorzichtig wandelt. Want een voorzichtige wandel van vader en van moeder dwingt respect af. Dat is heel in het kort wat de schriften laten zien over de eerste eis van het ouder zijn. We moeten vader en moeder zijn. Eén zijn. Zorgzaam zijn. Leven op een wijze die respect afdwingt. Maar er is meer wat gezegd moet worden. Zeker ook in het licht van wat de schrift en onze catechismus de schrift nasprekend zegt. Wat is nu die eigenlijke taak van ouders? Van een vader en van een moeder? Wat is het wezen van het ouder zijn? Wel, onze tekst onderstreept wat in de Bijbel herhaaldelijk en herhaaldelijk gezegd wordt. Ouders worden geroepen hun kinderen op te voeden in de lering en in de vermaning des Heren. En dat wordt eigenlijk ook verondersteld in de woorden van onze catechismus. Ouders dienen goede leer en goede straf aan hun kinderen mee te geven. Daarvan is vooral de leer belangrijk. Ouders dienen hun kinderen te leren, te onderwijzen. Laten we dit heel duidelijk mogen zeggen vanmorgen. Dat in de licht van het heilig woord van God, ouder zijn niet alleen maar is dat je kinderen krijgt. Dat is natuurlijk voorwaarde. Je wordt vader en moeder wanneer je door Gods goedheid kinderen krijgt. Maar in de Bijbel is het ouder worden nog veel meer dit. Ouders worden geacht hun kinderen te onderwijzen. Hun kinderen op te voeden. Zoals het doopsformulier het zegt. De belofte die u bij de doop van uw kinderen hebt afgelegd. Te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Dat opvoeden is telkens weer benadrukt in de heilige woorden van God. Oude Testament en het Nieuwe Testament is er vol van. Om de taak van de ouders in te scherpen. En heel bijzonder staat dat wel op de voorgrond in de bekende woorden uit Deuteronomium hoofdstuk 6. Waar de wet van God is samengevat. En dan wordt het door Mozes aan Israël meegegeven. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben. Met uw ganse hart. Met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. De woorden moeten dus in het hart van de Israëlieten zijn. Maar wat volgt er dan? En gij zult ze aan uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen en gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Daar hebt u eigenlijk de samenvatting van wat de Heere vraagt van ouders met betrekking tot hun kinderen. Wat betekent dat allemaal, al die woorden? Wel, het zegt dit. Dat ouders aan hun kinderen de leer, de geboden van de Heere moeten inscherpen. De Joden deden dat. Volgden dit gebod heel letterlijk op. Pijnlijk letterlijk. En u weet het misschien dat in het Jodendom de gewoonte opgeld ging doen. De gewoonte ging bestaan dat jonge mannen, de vaders, wanneer ze bezig waren met de godsdienstige verplichtingen, hun gebeden opzonden, dat ze dan gebedsriemen om hun armen deden. En aan die gebedsriemen om hun armen en om hun voorhoofd, werden dan doosjes, leren doosjes vastgemaakt, waarin op een stukje perkament de samenvatting van de geboden van God stond opgeschreven. Zo vervulden ze letterlijk deze woorden. U weet misschien ook dat de gewoonte onder de Joden heel verbreid werd, dat aan de deuren een doosje werd bevestigd, de zogenaamde mezuza. Een doosje werd bevestigd aan de deurposten met een stukje perkament erin waarop de woorden van God waren opgeschreven. En zo dacht men de woorden van dit gedeelte letterlijk te hebben opgevolgd. Gij zult deze woorden tot een teken binden op uw hand. Zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de poorten en de posten van uw huizen schrijven. Maar weet u wat het erge was? Dat men was zo bezig met de letter van deze woorden. Dat het voornaamste van dit woord van God op de achtergrond raakte. En wat is het voornaamste van dit woord? Dit. Deze woorden van God zullen in uw hart zijn. Niet slechts op uw voorhoofd. Niet slechts aan de poorten van uw deur. Maar ze zullen in uw hart zijn. En gij zult ze de kinderen in hun hart inscherpen. En dat betekent dat niet alleen in de tijd van het gebed, wanneer de gebedsriemen omgingen. Maar ieder uur van de dag, heel het leven, heel het huiselijk verkeer in dat teken moest staan. De woorden van God moesten ter sprake komen in huis, op de weg, bij het opstaan, bij het slapen gaan. Nee, dat betekent niet dat ouders ieder moment van de dag moeten gaan preken. Of te pas en te onpas over de dingen van Gods woord moeten spreken. Dat kan zelfs heel goedkoop worden. En is zeker niet bedoeld in de woorden van Mozes in Deuteronomium 6. Ouders worden geroepen om hun kinderen op te voeden voor dit leven en voor het toekomende. En dan moeten er met betrekking tot dit leven heel veel dingen doorgesproken worden. Beslissingen genomen worden met betrekking tot scholen, opleiding. Er moet gesproken worden over de dingen van alle dag. Er moet plichtbesef worden bijgebracht, ijver, volharding. Er mag ook ontspanning zijn en de vreugde van het huis en van het gezin zijn. Maar laten we het niet vergeten, bij al die dingen die zijn plaats hebben in ons leven, ook in ons gezinsleven. Eén ding moet de hele opvoeding beheersen. Moet de opvoeding beheersen van het opstaan tot het naar bed gaan. In huis, op de weg, in alle terreinen van het leven. En wat is het? In alle dingen die moeten gebeuren in ons dagelijkse leven. Dit is het hart van de zaak. De hoogste eer in de opvoeding. Gij zult deze woorden uw kinderen inscherpen. En deze dingen, dat zijn de woorden Gods, de geboden Gods. En dan komt de vraag tot ons vanmorgen, dat begrijpt u. De vraag komt ook tot mij. Vaders, moeders, is dat zo in onze gezinnen? Is bij alles wat we doen in ons drukke werk, in de aandacht die we aan onze kinderen geven, in wat we met ze doorspreken. Dit de diepste grond. Dit de dragende kracht. Dat we ze proberen voor te houden. Dat één ding nodig is. Dat ze met God verzoend worden. Dat één ding nodig is. Dat ze, daar ze verloren Adamskinderen zijn. Midden in de dood liggen. Een nieuw hart ontvangen. En de Heere leren vrezen. Is het zichtbaar in onze huizen, want dat wordt in Deuteronomium 6 heel duidelijk ook verondersteld. Is het zichtbaar in onze huizen, in onze woonkamer, in de kamer van onze kinderen, dat we naar Gods wet zoeken te leven. Dat in die zin op de deuren van onze woning, op de deuren van de kamer geschreven staat het woord en de wet van God. Wat voor lectuur komt onze woonkamer binnen? Of wat voor boeken en tijdschriften leest uw jongen? Wat voor muziek? Op welke manier brengen ze hun tijd van ontspanning door? Als ze ouder worden, weet u waar ze 's avonds zijn? Weet u waar ze zich mee bezighouden? Welke vrienden ze hebben. En als we ze alleen hebben. Wat bespreekt u met uw kinderen? Oh, we hebben samen heel wat plezier. Ja, dat mag. tot op zekere hoogte zeker. Maar spreekt u over de dingen van God? Van zijn woord? Is er wel eens een ogenblik dat u doorspreekt over wat u gehoord hebt in de kerk? Is er wel eens een ogenblik dat u met uw jongen uw knieën buigt samen en zegt, ja, laten we samen de Heere zoeken en zijn genade? Of spreekt u nooit met de kinderen die God u heeft toevertrouwd over het ene nodige? Ja, zegt iemand, maar ik ben onbekeerd. En ik praat zo moeilijk over al die dingen. Dat kan best waar zijn. In het algemeen is het zo dat het moeilijkste is om te spreken over de dingen van de Heere en van zijn dienst met degene die ons het meest lief zijn. Met onze kinderen. Met onze ouders. Maar als u onbekeerd bent en zo moeilijk over die dingen praten kunt, is u dat een last? Buigt u daar uw knieën wel eens onder? En zegt u, Heer, nou ben ik vader geworden, misschien al 18 jaar geleden, misschien al 30 jaar geleden. En ik heb met mijn jongen, met onze dochter, zo'n goede verhouding. En dat is een zegen. Maar er is zo weinig geweest van dat spreken, van dat inscherpen. Heere, geef genade. Dat de woorden die ik hoor in de kerk, die ik lees uit uw heilig woord, dat die woorden ook in mijn hart zijn. En dat ik mijn kinderen het voor mag houden. Niet alleen het over mag laten aan de catechisatie of aan de christelijke school, maar het zelf mag doen. Want vergeet u het niet, het staat er als een gebod van de Heere. Deze woorden zullen in uw hart zijn en gij zult ze uw kinderen inscherpen. Dat zou ons diep moeten vernederen. Als we zeggen, ons hart is zo gesloten voor ons woord. En dat inscherpen, er is zo weinig van terechtgekomen. Maar er is meer wat de hoogste eer en de hoogste roeping van ouders is. Niet alleen zegt onze catechismus dat we onze kinderen de dingen van Gods woord in moeten scherpen. Maar ook dat we goede straf voor onze kinderen moeten hebben, indien nodig. Nee, de Bijbel zegt niet dat we onze kinderen altijd moeten straffen, natuurlijk niet. Maar de goede leer, het inscherpen van de geboden van God, het gebieden en verbieden van wat wel mag en niet mag, moet zo nodig vergezeld worden met straf. Dan staat er wel bij goede straf. Goede leer en goede straf zijn de middelen die God aan ouders geeft, waardoor ze hun kinderen mogen leiden en mogen opvoeden. De Bijbel laat zien dat ook straf nodig is. En waarom is dat dan nodig? Wel, we hebben het vorige week gezien dat ouders eigenlijk in zekere zin hun hoge plaats ontvangen hebben van de Heere. Ouders zijn Gods plaatsbekleders. En er is een zekere vergelijking tussen wat de Heere doet met zijn volk, met zijn kinderen, en wat ouders dienen te doen met hun kinderen. En wat doet de Heere met zijn kinderen? Hoe onderwijst de Heere zijn kinderen? Wel, de Heere onderwijst als een vader zijn kinderen door goede leer en goede straf. Allebei. De Heere oefent zijn volk door ze zijn woorden in hun hart te leggen. En dat ze de kracht van dat woord gaan ervaren. Maar Gods volk wordt ook geoefend door de beproevingen. De Bijbel gebruikt dan vaak dat oude woord kastijdingen. En kastijding betekent letterlijk straf. Het is zelfs zo dat het ondergaan van die kastijdingen, van die beproevingen, van die strijd. Dat dat een van de kenmerken is van het kind van God zijn. In Hebreeën 12 staat het. Mijn zoon, zegt de Heere tegen zijn kinderen. Mijn zoon acht niet klein de kastijding des Heeren. En bezwijkt niet als ge van hem bestraft wordt. Want wie de Heere lief heeft, die kastijdt hij. En hij geeselt. Dat is een heel sterk woord. En hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij nu de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Ziet u, Gods kinderen ontvangen goede leer en opvoedende straf van de hand van de Heere. Dat hebben ze nodig. En daarom, zegt de Bijbel, is het ook nodig dat vaders en moeders een flauwe schaduw zijn van wat de Heere is. Niet alleen met goede leer, maar ook goede straf toe moeten dienen. Als er één boek in de Bijbel is dat daar vol van is, dan is het Spreukenboek. Spreukenboek staat deze woorden heel nadrukkelijk voor jonge mensen en voor oudere mensen. De dwaasheid, zegt de spreukendichter, is in het hart van de jongen gebonden. Dwaasheid is vastgeknoopt, zouden wij zeggen, in het hart van de kinderen. Maar de roede van de tucht zal ze verre van hem wegdoen. En omdat de dwaasheid niet alleen door het woord, maar soms ook door straf, eruit gedreven moet worden uit het hart van het kind. Daarom zal degene die zijn kinderen lief heeft, hem of haar op zijn tijd ook straffen. Spreukendichter zegt het zo. Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon. Maar die hem lief heeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging. Ziet u, ouders die hun kinderen lief hebben, zullen vroeg beginnen, als het nodig is, ook hun kinderen te straffen. Goede straf. En het diepste motief daarbij is niet om hun kinderen kwaad te doen. Of om hun kinderen pijn te doen. Soms kan je als vader of als moeder meer pijn in je hart hebben als je kinderen moet straffen dan ze het zelf voelen. Diepste motief is niet om ze pijn te doen. Diepste motief is om ze te bewaren voor de paden van de zonde. Die de paden van het verderf zijn. Nog één woord uit Spreuken. In hoofdstuk 23 vers 13 en 14 staat dit. Weer de tucht van de jongeren niet. Als gij met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. Dat is het waarom soms onderricht, geboden, vergezeld moeten gaan van straf. Niet uit kwaadheid, maar om het kind, uw jongen, uw dochter, van de hel te redden. Kijk, als we die dingen vanuit de schrift overdenken, gemeente, hoe anders is dit woord van God, dit onderwijs van God, dan veel wat we de laatste tientallen jaren opgeschoteld hebben gekregen van allerlei mensen die zogenaamd zoveel afwisten van onderwijs en pedagogische toestanden. In veel kringen is het devies na de wereldoorlog zeker geworden. Je moet de kinderen vrij laten. Vrijheid, blijheid. En als er wat gebeurt dat niet naar de zin is, dan moet je met je kinderen erover praten. En zo gebeurde het. Dat zelfs met kinderen op de kleuterschool eindeloze discussies werden gehouden. In plaats van het gebod van God inscherpen. En zo nodig zeggen, je doet het niet. En zo nodig ook straf toedienen. Is er een generatie aan het opgroeien die niet weet wat leer en tucht is. Daar ligt een grote fout bij opvoeders en ouders. Omdat ze de woorden van God verlaten hebben. Wat wijsheid zouden ze hebben. En het is ook onder ons nodig dat we aan deze dingen herinnerd worden. Want we worden zeker in onze tijd op alle mogelijke manieren blootgesteld, ook binnen het gezin, ook als vader en moeder, aan allerlei theorieën en gedachten. En soms worden we meegezogen met moderne geesten die niet uit God zijn. Het is nodig, gemeente, dat we terugkeren naar de wet en het woord van God. En leren buigen onder Gods leer en goede straf. Opdat we ook onze kinderen zoeken op te voeden. In de weg die God van ons vraagt. In de weg van de geboden. In de weg van goede leer en straf. En dan weet ik het. Dan kan er van goede leer en goede straf misbruik gemaakt worden. Tucht. Straf mag nooit door u als vader of moeder misbruikt worden. Koelman, die een boek over de plichten der ouders geschreven heeft, zei het al in de 17e eeuw. Kastijding of straf, zegt hij, is een bittere pil die je moet vergulden in wijsheid en in liefde moet geven. Want anders, hij zegt het heel plat, anders wordt die pil uitgebraakt. Hij bedoelt dit, als we de pil van de kastijding, van de straf, op een verkeerde manier toedienen, dan zal het eerder erger worden dan beter. Dan heeft die pil geen effect. Daarom staat het ook in onze tekst. Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Dien geen straf toe uit drift of uit woede. Maar zoek het toe te dienen uit liefde. Voor het woord van God en voor het geestelijk goede voor uw kinderen. Want dat is straf toch in wezen. Dat is tucht toch in wezen. Het oude woord tucht in het oude Duits, in het oude Germaans zelfs, is het woord boestzucht. Zucht, tucht, betekent letterlijk trekken tot boete. Tucht betekent dat iemand anders trekken wil tot boete, trekken wil tot bekering. Tucht, boestzucht, is trekkende liefde. Gods tuchtigingen komen voort uit trekkende liefde. En als het goed is, komt ook de tucht in het gezin, komt ook de straf in het gezin voort uit trekkende liefde. Is die straf die je vader je toediende toen je 6 of 7 was, die je nog steeds niet vergeten bent, niet een blijk van zijn drift? Maar is het een blijk hiervan, jongen of meisje in de kerk, dat je vader en je moeder je wilden bewaren voor het verderf? Ze hebben je zo lief, dat ze je voor de zonde en de ondergang en de Satan niet over hebben. Tucht moet plaatsvinden in liefde. Moet ook plaatsvinden met wijsheid. Je kan een jongen van 20 of van 16 niet behandelen als een kind van 4. Ook niet straffen als een kind van 4. Wie dat doet, verwekt zijn kinderen onnodig tot toorn. En daarom wijsheid is nodig. Liefde is nodig. Genade is nodig. Kijk, en daarmee keren we tot onszelf in, vaders, moeders. Als we over deze hoge eer nagedacht hebben. In onze tweede gedachte. Kinderen onderwijzen, in alles, het zoeken van het heil van onze kinderen, in alles, zelfs in onze straf, met liefde ze zoeken te leiden, in het rechte spoor, bij alle dingen, het heil van hun ziel op het oog te hebben. Is het zo bij u? Ach, ik kan begrijpen, als u in uw bank zit en zegt, dominee, als ik al die dingen vanuit de schrift op me af voel komen, dan zeg ik, wie is tot deze dingen bekwaam? Dan heb ik niet altijd het zielenheil van mijn kinderen op mijn hart gegrift gehad. Dan ben ik bij het straffen wel eens driftig geweest en heb het wel eens gedaan op een verkeerde manier. Wel eens gedaan vanuit de verkeerde bedoeling. Dan zijn er in mijn opvoeding zoveel zwarte plekken, zoveel zondige plekken. Ach, zullen we dan maar naast elkaar gaan zitten. En het samen belijden voor de Heere. Als wij zien in het licht van Gods heilige wet. Wat onze dure roeping en onze heilige verplichting is. Hoe vallen we als vader en moeder? Hoe komen we als ouders tekort? Hoe zeggen we het met de apostel Paulus? Wie is tot deze dingen bekwaam? Ja, dan herinnert u zich misschien dat ogenblik dat u voor uw kind, voor uw kinderen, een eed hebt afgelegd voor de Heere. Toen u uw doopbelofte gaf. Kinderen onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? En dat ja heeft geklonken in het midden van de gemeente. En bovenal het heeft geklonken tot voor de troon van de Allerhoogste God. En dan moet u terugkijken en dan zegt u, Heere, wat heb ik ervan terechtgebracht? Als vader en als moeder, alles wat ik deed, de leer en de straf, het was bevlekt met zonde. Ach, dan is er reden om ook als ouders onze knieën te buigen en voor God te belijden. Onze smetten, onze schuld, onze zwakte. Om hem om wijsheid te vragen. Liefde te vragen. Bovenal genade te vragen. Opdat we dit gebod mogen leren houden. Uit kracht van zijn genade. Want toch moet het gebeuren, gemeente. We dienen onze kinderen op te voeden in de leer en in de vermaning van de Heere. En dat is een verplichting waar de laatste ernst aan gekoppeld wordt door het woord van God. Indien wij slordig zijn in onze opvoeding, gemakkelijk zijn in onze opvoeding. Indien wij onze kinderen veel te veel toegeven, vrijlaten. Indien wij niet zoeken. Met alle gebrek in onszelf. Het heil van de zielen van onze kinderen. De dag komt dat God ons ook als vader en moeder rekenschap vragen zal. En de Heere klaagt in het Oude Testament al. Over de opvoeding van veel Israëlieten in de dagen van Ezechiël. Hij zegt het in indringende woorden. Wanneer de Heere ziet. Dat ze de afgoden gevolgd zijn en zelfs hun kinderen aan de afgoden geofferd hebben. Dan zegt de Heer het in striemende woorden door de profetieën van Ezechiël. Wat is dit dat ge gedaan hebt? Dat ge mijn kinderen, de kinderen die ik u gegeven heb. De kinderen die ik u als de God van het verbond heb toevertrouwd. Dat ge mijn kinderen geslacht hebt. En hebt ze overgegeven. Als gij dezelfde voor de afgoden door het vuur hebt doen gaan. Gods kinderen in de zin van de kinderen die God als de verbondsgod aan Israël gegeven had. Ze hebben zich geofferd aan de afgoden. Ah, zegt iemand, maar dat gebeurt vandaag niet meer. Vandaag worden geen kinderen meer geslacht en geofferd aan de Moloch. Nee, niet letterlijk. Maar in principe gebeurt het iedere dag. Gebeurt het zeker in onze samenleving. Mag ik het u duidelijk maken met een klein voorbeeld? Het is 20 jaar geleden gebeurd. Dat een vader van wie ik geloven mag dat hij de Heere kende en de Heere vreesde. 8 kinderen had en een van zijn oudste jongens was bijzonder begaafd. Heel goed op school. En na de school ging hij naar de universiteit. Was een briljant student, zoals er niet veel zijn. Maar zodra hij uit huis ging, 18 jaar oud. Zodra hij op eigen vleugels verder kon. Heeft hij alles vaarwel gezegd. En in grote bitterheid gezegd. Ik wil niets met dat ouderwetse getoe van mijn vader en moeder te maken hebben. Ik kwam niet meer thuis. Trouwde na een aantal jaren een vrouw uit de wereld die van God nog gebod wist. En voor jaren kwamen ze niet meer bij elkaar. Vader en moeder. En de zoon met zijn vrouw en het kind wat ze kregen. En toen na zo'n 7, 8 jaar kwam er een soort verzoening tot stand. De zoon met zijn vrouw en het kind van 7, 8 jaar kwamen bij opa en oma eten. En opa aan het begin van de maaltijd vouwde zijn handen en sloot zijn ogen. En het jochie zei tegen zijn opa: opa, wat doet u? Ik ga bidden, jongen. Wat is bidden? En aan het eind van de maaltijd opent opa een zwart boek en begint te lezen. Opa, wat doet u? Ik lees de Bijbel, jongen. Wat is de Bijbel? Een grootvader die de Heere vreest. En een kleinzoon die als heiden is opgegroeid. Onder de afgoden van de tijd. Het neemt niet veel, jonge mensen, ouders, om een nieuw heidendom te scheppen. Als we een nieuw heidendom willen scheppen, en dat gebeurt vandaag overal, dan de meest aangewezen weg is dat je als jongen, als meisje de leer van de schriften vaarwel zegt. En binnen 10 jaar groeit er een geslacht op dat van de Bijbel en van het gebed niets meer weet. Maar weet één ding. Dat zij die zo hun kinderen voorgaan, terwijl ze zelf beter weten, die zo hun kinderen door het vuur van de tijdgeest aan de afgoden van de tijd opofferen, dat er een dag komt dat God hen zal stellen in het gericht. En vandaar dat de laatste ernst van het opvoeden zo dringend op het hart van ons gebonden wordt. Maken we ernst met deze dingen, vaders en moeders? Is het heil van onze kinderen een gewicht op ons hart? Is het zo dat we het misschien soms in stilte, als niemand het ziet, zelfs je eigen vrouw of je eigen man het niet ziet, dat je het voor God uitzegt? Heere, dit is nu mijn grootste blijdschap. Dat mijn kinderen in de waarheid wandelen, zoals Johannes dat zegt in zijn 3e brief. Geen groter blijdschap ken ik dan dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Zijn er gebeden, misschien wel van de geboorte af, misschien wel van voordat uw kind geboren is, die bekend zijn bij God? Is er het een zoek en een uitzien dat u eenmaal voor God mag staan, zoals Jesaja met zijn 2 kinderen voor de Heere stond? Ziet, Heere, ik en de kinderen die u me gegeven hebt, ze zijn wonderen en tekenen in Israël. Ach, zegt u, ja, dominee, als u wist, er is een van mijn kinderen of meer van mijn kinderen waar ik zo mee bezig ben geweest in stilte aan de troon van Gods genade. Maar het lijkt allemaal zo anders. Uiterlijk gaat goed. Maar er is geen spoor te zien, geen ritseling van dat nieuwe leven, van de verbreking van het hart van het zondaar worden voor God, van het toevlucht nemen onder de schaduw van zijn vleugelen. Of misschien zit er een vader of moeder in de kerk die zegt: ik heb het goede voor mijn kinderen gezocht met alle gebrek, maar mijn huis is niet bij God. Ach, blijf kloppen aan de poort van Gods genade. Want David zegt het aan het einde van zijn leven. En hij blikt terug en zegt: alhoewel mijn huis zo bij God niet is. Nochtans. Nochtans heeft hij een eeuwig verbond met me opgericht. En dat kan zo zijn. Misschien maakt u het zelf niet meer mee. Dat God nooit om onze gebeden en nooit om onze opvoeding. Maar wel op het gebed en door middel van de opvoeding. Nog zondaren toebrengt. Er was in de Alblasserwaard een vrouw. Misschien mag ik dat ook gebruiken als voorbeeld. Als illustratie. In de Alblasserwaard een vrouw. 6 kinderen. Een vrouw die de Heere kende. En die veel pleitend op Gods onveranderlijk verbond bezig was met haar kinderen aan de troon van Gods genade. En het behaagde de Heere. Om een van die kinderen krachtig tot bekering te brengen. Ze was zo blij. Maar weet u wat het eerste was wat ze deed? Toen ze het hoorde dat de Heere een goed werk begonnen was in die jongen van haar, zocht ze de stilte op. Toen zei ze, Heere, ik heb er nog 5. Heere, ik heb er nog 5. En de Heere heeft in gunst op dat hele gezin neer willen zien. Nee, dat gebeurt niet altijd. Dat zijn grote wonderen. Maar die God leeft nog. Die niet om iets in ons, maar uit genade. Ouders wil zegenen. Opdat ze hun kinderen mogen opvoeden. En die opvoeding vrucht mag dragen. Zodat straks ouders en kinderen voor de Heere zullen staan. En uit diezelfde vrije genade het ene lied aan zullen heffen. Dan is het een wonder dat God onze opvoeding gebruiken wil. Een wonder waarvan je alleen maar zingen kan. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, wil u zelf dat genadig bevestigen. Bij ons zijn geen rechten. Wij hebben het er niet naar gemaakt. Maar wil u om uw verbonds wilt. Verbond met Abraham, uw vriend. Genadig dat doen. Dat wij en onze kinderen onder de indruk mogen komen van de noodzaak van de bekering. En door u bekeerd mogen worden. Wil u doorwerken onder ons, Heer. En geef dat de dingen van dit vijfde gebod, waar we van iets van aangestipt hebben, diep in ons hart mogen leven. Vast in ons hart verworteld mogen raken. En wil u doorwerken, ook in onze gezinnen. Bewaar ons en onze jongeren om af te wijken en af te dwalen van u. En zegen ons uit genade. Breng ons deze middag samen. Geef dat deze dag een dag mag zijn waarin we over uw woord mogen nadenken. Vergeef het zondige wat ons aankleefde. En wil u de naprediker zijn van dit woord. We zeggen uw naam dank voor uw hulp. En bidden om uw zegen om Jezus wil. Amen. Slotzang is uit Psalm 90, het laatste, het negende vers. Psalm 90, het negende vers is onze slotzang. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.